U wil ik kennen. En mijn gebed is dat ook de preek van morgen daar een stukje aan mag bijdragen. En één ding weten we heel zeker, dat is dat die vraag kan Jezus niet genoeg horen. Hij verlangt naar die vraag. En als er één vraag is die hij graag wil beantwoorden, dan is het ook deze vraag. Omdat het kennen, en dan niet alleen hier, maar ook hier, die relatie, we hebben het daar in het verleden al vaker over gehad, God is een God van relatie en niet alleen van kennis. Kennis is belangrijk. We gaan door met u willen kennen, Jezus centraal, ook vanmorgen. Tijdens de aanbidding of misschien van tevoren zijn er nog woorden of beelden geweest die gedeeld kunnen worden. Dan gaan wij. Ja. Sorry, Lute, ik zag je hand niet.
Bart, we zongen er straks over die onvoorstelbare naam van Jezus, de krachtige naam van Jezus. Weet jullie wat een vrachtwagen weegt? Allemaal dubbele wielen. Collega, ongelooflijk collega en ik, die met mij meereed, reden over een beijzelde weg richting Binnen-Noord, vanuit Onnoord. We haalden een brommer in die heel zachtjes vooruit kroop. En even later stonden we in een file van allemaal auto's en vlak voor ons op een hele grote zware vrachtwagen. En we zagen die brommer langs komen, heel zachtjes. En die was net voorbij van een vrachtwagen en daar gleed hij uit en hij kwam met zijn hoofd precies vlak voor die wiel. En ik gilde het uit, nee, ik bad niet voor die. Ik gilde, Jezus! En tot een stomme verbazing, want ik geloof niet dat het een gebed was, maar meer een angstkreet, stond die vrachtwagen stil op een haar van het hoofd af. En die collega's zei, alle macht. Dat is de macht van Jezus.
Amen. Er is kracht in de naam van Jezus. Er is zo'n prachtig lied over. We hebben het al een tijd niet gezongen of gehoord. Maar het is absoluut waar. Er is kracht in de naam van Jezus. Dankjewel. Zo nu druk ik een beetje rommel met mijn bril, maar de volgende misschien ietsje scherper, ja. Vaak heb ik een plaatje bij het begin van mijn preek. Maar toen ik de preek klaar had, begon het plaatje eigenlijk steeds meer tot me te spreken. Het is niet bedoeld om over te spreken, maar in dit geval kwam het toch een beetje. Het is een mooie foto met een bijzonder beeld. Wat we hier zien is een kroonprins, want hij is de aankomende koning. En hij verheft iemand tot de adelstand. Daar heeft hij dat zwaard voor waarbij hij de schouders van deze persoon aantikt. En daarmee verheft hij deze man tot de adelstand. En in dit geval iemand die adelstand van geboorte niet heeft meegekregen. En ook waarvan de levenswijze nou niet bepaald altijd adellijk is geweest. Maar het is zo'n mooi beeld wat ook tijdens de preek wel naar voren zal komen. De titel voor vandaag is Noblesse Oblige. Jullie kennen hem misschien, die kreet. Het staat Frans voor adel verplicht. En het is de eerste van drie preken over de bedieningen van Jezus. Jezus centraal, en daar gaan we gewoon mee door. Jezus stond centraal in de aanbidding. En Jezus staat centraal ook in deze eerste van serie van drie preken. En ik kwam hierop De afgelopen maanden heb ik mij verdiept in een stevig theologisch boek. Dat heeft alles te maken met de Nashville-verklaring, waar we jullie ook nog wat aan verplicht zijn. Dus dat gaat nog komen. Maar dat boek, daar stond eigenlijk een soort losse opmerking in. En dat is de basis geworden voor deze preek. En bij hoge uitzondering begin ik vandaag dus niet met een stuk uit de Bijbel, maar uit de Heidelbergse catechismus. Een aantal mensen schiet nu overeind van wat de Heidelbergse catechismus. En een aantal mensen heeft zoiets van de Heidelwatte. Goed, dat hangt dus van je opvoeding af. Waar je vandaan komt, wat je geschiedenis is. De Heidelbergse catechismus. De Heidelbergse catechismus is een geloofsbelijdenis die is opgesteld in 1563. 1563, wanneer was dat? Nou, dan zit je dus voor Rembrandt en voor Bach. Je zit zelfs een aantal jaren voor de beruchte beeldenstorm. 46 jaar na de stellingen van Luther. En de Heidelbergse catechismus, eigenlijk een heel mooi ding, die is opgesteld in de vorm van 129 vragen en antwoorden. Dus niet alleen maar dus de vragen en antwoorden. En die zijn verdeeld over 52 zondagen. En dat gaf dominees vroeger de gelegenheid om in een heel jaar tijd door die complete geloofsbelijdenis heen te gaan. En daarmee kreeg je als gelovige een behoorlijk stevig fundament als het ging om wat ons geloof nu is. Natuurlijk is daar het een en ander achterhaald. Een aantal beelden van ons zijn anders geworden. Een aantal principes, ja, misschien de principes niet eens, maar het is achterhaald door cultuur en tijd. Bijvoorbeeld in 1563 bestond de staat Israël nog helemaal niet. Maar op zich. En in dat boek wat ik aan het lezen was, kwam deze vraag 31 naar voren. Waarom wordt hij Christus, dat betekent de gezalfde, genoemd? Nou, op zich een hele goede vraag, zeker in een tijd waarin we Christus centraal stellen. En het antwoord bestaat uit twee delen. Het eerste deel van het antwoord is: hij is door God de Vader voorbestemd en met de Heilige Geest gezalfd tot. Nou, dan heb je mij direct. We hebben het over de Zoon, maar de Zoon wordt direct in de context geplaatst van de Vader en de Geest. Drie-ene God, die belijden wij. Je kunt ze niet zien, we hebben het dit jaar al een paar keer gehad over die dans, hè, van de Vader, Zoon en Geest. De ene keer zie je deze, de andere keer zie je de andere. Maar Vader, Zoon en Geest zijn één. En de Heidelbergse catechismus in 1563, die zag dat al. Door God voorbestemd en met de Heilige Geest gezalfd. Tot. Onze hoogste profeet en leraar, onze enige hoogste priester en onze eeuwige koning. En toen heb ik het boek even opzij gelegd en ik denk, wauw, dit laat ik even bezinken. In 1563, iets waar ik vandaag ja en amen op zeg. Dit is een stuk geloofsbelijdenis. Heerlijk. Prachtig. Koning, priester en profeet. De drievoudige bediening van Jezus. En als ik aan een drievoudige bediening denk, dan moet ik altijd weer direct denken aan die wonderbaarlijke figuur in het Oude Testament, Melchizedek. Die ontmoeting had met Abraham. En we zullen die Melchizedek in alle drie de preken tegenkomen. Maar voor vandaag hou ik het even heel kort omwille van de tijd. Ik lees wel even dat stukje. En Melchizedek, de koning van Salem, bracht Abraham brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste, en hij zegende hem en zei: gezegend zij Abraham door God, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En geloof zij God, de Allerhoogste, die overgeleverd heeft uw tegenstanders in uw hand. En Abraham gaf hem van alles een tiende deel. Melchizedek, een soort voorafschaduwing van Jezus. Hij is koning van Salem. Salem betekent vrede. Dus hij is, anders vertaald, vredevorst. Nou ja, en dan gaan we natuurlijk direct denken aan profetieën die er nog in Jesaja en dergelijke gaan komen. deze wonderbaarlijke figuur. De eerste man in de Bijbel met een drievoudige bediening. En wanneer we de komende keren naar hem gaan kijken, maar bovenal gaan kijken naar Jezus. En daarbij wat die drievoudige bediening voor Jezus betekent, maar natuurlijk ook voor ons leven. Wanneer we het leven van Jezus en de woorden van Jezus en zijn tijdgenoten, en dan bedoel ik tijdgenoten Petrus, Paulus en de evangelisten, als we die woorden goed willen begrijpen, moeten we kijken naar de context waarin die woorden gesproken zijn. De basis waaruit ze spraken, namelijk het Oude Testament. Alles wat zij spraken, alles wat de mensen hoorden, had zijn basis in dat Oude Testament. En we gaan die drie bedieningen van Jezus dus allereerst terugzoeken in het Oude Testament. Theologisch schatgraven noem ik dat altijd maar even. Dus deze drie preken beginnen in het Oude Testament. Daarna kijken we in het leven en de tijd van Jezus zelf, 2000 jaar geleden. Om vervolgens door te gaan naar het leven van Jezus nu en in de toekomst. En we sluiten af met wat dat voor ons betekent. Steeds deze vier vragen in deze volgorde. En ik denk, nou, laat ik makkelijk beginnen vandaag. En ik begin met het koningschap. Nou ja, dat makkelijk, dat valt allemaal weer tegen als je ermee aan de slag gaat. Wanneer we willen kijken naar het begrip koningschap, dan is het eerste wat we daarin moeten concluderen, dat met alle respect wat ik voor deze twee mensen heb, het koningschap van Willem-Alexander en Maxima, dat moeten we direct dat beeld overboord gooien. Het koningschap zoals zij dat nu vandaag de dag uitoefenen, heeft niets te maken met koningschap zoals beeld wat de mensen hadden in de tijd van Jezus en van het Oude Testament. Oud-testamentische koningen hadden, als ze wijs waren, hadden wel raadgevers, maar beperkingen zoals een democratisch gekozen regering, waaraan ze verantwoording moesten afleggen, dat was er in die tijd totaal niet. Het waren absolute heersers die tegelijkertijd ook baas waren over hun legers. Ik zie Salomo nog geen verantwoording leggen over de uit de pan gerezen kosten van zijn privéjacht. Nou, dus dat beeld over koningschap van tegenwoordig moeten we echt loslaten. Overigens waren koningen en Israël een wat vreemde combinatie. Want koningschap over Israël is helemaal niet ingesteld door God. Toen het volk door de woestijn was getrokken en het beloofde land had ingenomen, heeft God richters of rechters aangesteld om het volk te regeren in zijn naam. Bekende namen als Gideon, Simson, Jehu, Deborah en niet te vergeten de laatste rechter zijnde Samuel. Maar het volk wilde de pracht en praal van een koningschap. Ze keken naar de volk om hen heen en die volk om hen heen die hadden allemaal koningen. Goud en glitter en pracht en praal. En het volk van God wilde ook een koning. Nou, Samuel die gaat dan enigszins uit zijn stekker. Maar God zegt, rustig Samuel, rustig maar. Ze verwerpen jou niet, ze verwerpen mij. En God heeft gezegd, oké, jullie willen een koning? Prima. Maar dan krijg je een koning, met alles wat erbij hoort, de goede zaken, de negatieve zaken, dus ook de consequenties dragen. En ik moest even denken aan het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naaste koning, want het is niet altijd een zegen geweest. En dan krijgen we de eerste koning. Gedurende eigenlijk maar 2 jaar krijgen ze Saul als koning. En Saul begint heel goed. Top, echt, is Saul onder de profeten, nou, op God gericht. Maar al heel snel ging het mis. Het was geen doorslaand succes op de wat langere termijn. En toen kwam David. David, een koning naar Gods hart. Niet altijd vlekkeloos, niet zonder fouten, Maar altijd, tot op de dag van vandaag, wordt hij in Israël gezien als de grote koning. Voorjaar zijn Marja en ik er geweest met Ad. En waar je kijkt, als we het hebben over een koning, dan is het David. Koning David ziekenhuis, koning David hotel, koning David dit. Paleis, het wordt allemaal opgegraven en gepoetst om te kijken wat we daar nog vinden. Koning David is tot op de dag van vandaag het grote koningsbeeld wat er is. En uiteindelijk, de geslachtslijn van David loopt helemaal door naar Jezus, de grote koning. Daarin zien we overigens wel een bijzonder, of misschien moet ik zeggen, een wat wonderlijk fenomeen. Namelijk dat God dingen die hij zelf niet zo bedoeld heeft, toch kan zegenen. Dat zaken die zelfs tegen zijn bedoeling in lijken te gaan, toch op zijn zegen kunnen rekenen. Dat is een niet wraakzuchtige houding van God, die soms best lastig is, want het lijkt wat inconsequent, maar uiteindelijk is dat de uitkomst van zijn liefde en zijn genade voor zijn volk en voor de mensen. Bijzonder, we gaan daar nog wel eens een keer dieper op in, maar niet vandaag. En na David wordt het vallen en opstaan met de koningen. Als je het boek Koningen leest, dan is dat ongeveer van, oké, hij regeerde 37 jaar, hij stierf en werd begraven bij zijn voorouders. In zijn plaats werd zijn zoon werd koning, die deed wat goed of wat fout was in de ogen van de Heer en dan door naar de volgende. En al naar gelang die koning deed wat goed was of fout was in de ogen van de Heer, ging het goed of ging het slecht met het hele volk. En uiteindelijk liep het op die manier slecht af met het land en eindigde dat zelfs in de ballingschap. Koningschap dat aan God is gewijd, wordt gezegend. Dat zien we in de tijd van David, in de eerste jaren van Salomo. Maar koningschap dat in zelfzucht los van God wordt uitgeoefend, laat God als het ware los. Zoek het dan ook maar uit. En uiteindelijk, zoals ik al zei, loopt dat ook fout af. En uiteindelijk belandde dat in het dieptepunt, de ballingschap. Tot zover even het oud-testamentische beeld van koningen en koningschap. En dan komen we bij de tweede vraag. Hoe zag dat eruit in de tijd van Jezus zelf? Nou, zoals jullie weten, in de tijd van Jezus was er geen koning over Israël. Het land vluchtte onder de Romeinen, die heersten met harde hand. En wanneer Jezus en zijn tijdgenoten spreken over koningen en over koningschap, dan dachten de mensen om hem heen daarbij direct aan wat voor hun de grote koning was, David. Ze dachten dus aan een koningschap dat misschien wel niet perfect was, maar aan een koningschap dat toegewijd was aan God. En in ieder geval een tijd waar ze naar terugverlangden, toen ze nog een eigen koning hadden en niet werden overheerst. Want David was een koning, door God geroepen, in Gods naam gezalfd, op God gericht en luisterend naar Gods stem. Met andere woorden, David was een koning, zoals we dat vandaag de dag zeggen, een koning naar Gods hart. En het is dus eigenlijk helemaal niet zo onbegrijpelijk dat de mensen die Jezus volgden hem daar ook mee vergeleken. En dat de verwachting die ze van Jezus hadden dezelfde verwachting was als in de tijd van David. En David had het volk verlost van de Filistijnen. Goliath, bekende verhaal. En er is daarna nog regelmatig strijd geleverd met de woestijnen. Maar uiteindelijk heeft David die woestijnen eruit geknikkerd. En als we van Jezus een soort Davidbeeld hebben, dan verwachten we natuurlijk vanzelfsprekend ook dat ook Jezus die Romeinen eruit gaat knikkeren. Maar David heeft niet alleen maar die Romeinen eruit gegooid. Maar tegelijkertijd, sorry?
De Filistijnen heeft hij eruit gegooid.
Oh, zei ik de Romeinen? Ja, sorry. Ja, nee. David heeft de Filistijnen eruit gegooid. Maar wat belangrijker is in die tijd, is dat met het eruit gooien van de Filistijnen, bracht David ook de ark die geroofd was in de tijd van Saul terug. En die ark die stond voor de aanwezigheid van God. De aanwezigheid van God en het hartsverlangen van David om voor God een tempel te bouwen, een huis van gebed en een huis van aanbidding. Dat waren de belangrijke geestelijke heilsfeiten van David uit die tijd. David die zei van God, u woont in een tent en ik woon in een paleis, laat me een tempel voor u bouwen. En uiteindelijk heeft zijn zoon Salomo dat ook verwezenlijkt. Dat waren de belangrijke geestelijke wapenfeiten van David in die tijd. En hadden de mensen in de tijd van Jezus dat nou maar doorgehad, de Zoon van God zelf was in hun midden. En de tempel zou geen huis van steen meer zijn, maar Jezus kwam om woning te maken in de harten van de mensen. Niet een koninkrijk exclusief voor Israël, maar het koninkrijk der hemelen voor de hele mensheid. En dan de derde vraag. De situatie van Jezus nu en in de toekomst. Jezus ging terug naar de hemel. We vieren dat ieder jaar, hemelvaart. Waarom? Omdat hij het zat was hier? Nee, of omdat hij te oud werd? Nee. Jezus ging terug naar de hemel om zijn plaats op de troon aan de rechterhand van de Vader in te nemen. De plaats waar hij thuis hoorde. Koning Jezus. En hij wacht daar, naast de Vader, tot de Vader de tijd rijp vindt voor Jezus om als koning terug te komen naar de aarde. Volgens deze vier pijlers, de pijlers van ons Foursquare geloof, de denominatie waar wij als Rafael lid van zijn, waarin we belijden dat Jezus onze verlosser is, het symbool van het kruis, dat Jezus de doper is met de Heilige Geest, het symbool van de duif, dat Jezus onze geneesheer is, het symbool van de beker, en tot slot, voor vandaag, dat Jezus onze komende koning is. Jezus is de komende koning. En als je dat zegt, de komende koning, dan kun je dat, bedacht ik mij, op twee manieren uitleggen. En we moeten even zorgen dat we het goede doen. Amalia is onze komende koningin. Maar Amalia is nog geen koningin, maar dat gaat nog komen. Dus Amalia is onze komende koningin. Maar dat is niet wat ik bedoel. Jezus is koning en hij komt nog. In die volgorde. Zoals David eigenlijk al koning was. Want David was al tot koning gezalfd, terwijl Saul nog koning was. Hij was koning, maar zijn tijd moest nog komen. En zo is het met Jezus. Jezus is koning. En hij gaat terugkomen. Hij moet niet nog koning worden. Jezus is al koning van het heelal tot in alle eeuwigheid. We hebben het net nog gezongen. Zijn troon staat onwankelbaar. Amen. Zijn troon staat onwankelbaar. En hij is daar, buiten de aarde. De tijd komt dat we hem gaan zien dat hij op de aarde ook koning gaat worden. En dan de laatste vraag. En wat betekent dat nu voor ons? In de brief van de Romeinen en in Openbaring wordt geschreven over heersen met Jezus op de troon. Want indien door de overtreding van de ene, en dat is Adam in dit geval, want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Wanneer wij steeds meer op Jezus willen gaan lijken, wat betekent dan deze koninklijke roeping voor ons? Wat betekent dan onze koninklijke roeping? Krijgen wij dadelijk allemaal een stukje land op de aarde, waarover we samen met Jezus moeten gaan heersen? Ja en nee. Want net zo min als dat het koninkrijk van Jezus in het Nieuwe Testament een fysiek stuk land was, maar omdat het ging om het geestelijk heersen, zo is dat ook voor ons. Maar om dat te kunnen begrijpen, moeten we denk ik helemaal terug naar het allereerste begin, naar de oorsprong van wat God bedoeld heeft voor ons en wat wij hebben laten roven. Wat wij hebben laten roven zodanig dat Jezus 2000 jaar geleden moest komen om dat te herstellen. Dus we gaan even helemaal terug naar ver voor de koningen. We gaan naar Genesis in de tijd van de schepping. En God zei: laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laten zij heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al het kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God. Van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En God zegende hen en zei tegen hen: wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen. En God zei: zie, ik geef u al het zaaddragende gewas dat op heel de aarde is en alle bomen waaraan zaaddragende boomvruchten zijn, dat zal u tot voedsel dienen. Maar aan al de dieren van de aarde, aan alle vogels in de lucht en aan al wat over de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik al het groene gewas tot voedsel gegeven. En het was zo. En God zag al wat hij gemaakt had. En zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de zesde dag. Wat was de eerste opdracht aan de mens in het paradijs? Regeren over de schepping. En het koningschap over de schepping raakte de mens kwijt door de zondeval. Wat kunnen wij nu van Jezus leren zoals hij op aarde leefde? Jezus leefde koninklijk. Jezus leefde koninklijk. Niet door te leven in pracht en praal, zoals de mensen verwachten dat een koning nou eenmaal doet. Maar Jezus heerste in plaats van dat hij over zich liet heersen. Aan het begin van de bediening van Jezus probeerde Satan door strikvragen om dat te ontfutselen. De verzoeking in de woestijn. Jullie kennen die geschiedenis, hoop ik. En hetzelfde als dat hij geprobeerd had bij Adam en Eva in het paradijs. Hij probeerde de heerschappij over te nemen door strikvragen te stellen, maar dat lukte wel bij Adam, maar niet bij Jezus. Iedere aanval sloeg Jezus telkens af met er staat geschreven. Tot 3 keer toe, er staat geschreven. Iedere strikvraag, iedere verlokking die er was over koninkrijken die hij liet zien. Niet voor niets liet hij allerlei koninkrijken zien. En die koninkrijken kon Jezus allemaal krijgen als hij maar boog voor Satan. Maar er staat geschreven. Want Jezus kende Gods woord als zijn broekzak. En zelfs toen Pilatus dreigde Jezus over te leveren om te worden gekruisigd, had Jezus de regie in handen. Hij heerste over die situatie. En hij zei ook tegen Pilatus: joh, jij hebt geen macht. Mij is gegeven alle macht op hemel en op aarde. En niet aan jou. Jezus heerste over de situatie, zelfs de situatie van zijn eigen kruisiging, opdat Gods wil zou geschieden. Jezus liet zich niet regeren door omstandigheden, of door verleidingen, of door mensen. Jezus heerste over zijn eigen leven. Hij regeerde zelf. En dat houdt ons een vraag voor. In hoeverre kunnen wij ook niet meer heersen over ons leven dan dat wij nu doen? Heersen uit eigen belang mag, maar alleen als dat eigen belang is gericht tegen de zonde, en dan is dat eigen belang absoluut gerechtvaardigd. Heersen over de zonde. Noblesse oblige. Wat van oorsprong niet koninklijk was, zelfs niet adellijk, is door de Zoon van God, de komende koning, tot adelstand verheven. Jij en ik. Wij zijn door Jezus tot de adelstand verheven. Wij dragen immers zijn naam. Wij zijn christenen. Wij dragen zijn naam. Hij heeft ons daarmee in zijn adelstand verheven. Wij behoren tot zijn adel en dat brengt verplichtingen met zich mee. Heersen als goede rentmeesters over de schepping en strijden tegen de zonde door ons niet te laten misleiden door de strikvragen van de boze. Noblesse oblige. En dan ligt er een koninklijke toekomst voor ons. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens dat 12 maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volken. En niets vervloeks zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren en zij zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn en zij hebben geen licht of een lamp of licht van de zon van noden, want de Heere God zal hen verlichten en zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheden. De troon van Jezus staat vast, onwankelbaar. En dit is onze toekomst in Jezus, onze koning. Amen. En dan wil ik toch afsluiten met 8.